Goedemiddag allemaal. Ik heb mijn biertje in de kostorie laten liggen. Er zijn geen bijzonderheden. Vanmiddag gaat broeder Marcel voor. Ook hartelijk welkom natuurlijk. Dan gaan we deze dienst beginnen met het zingen van opwekkingslied 167. Samen in de naam van Jezus. Wij wensen elkaar een goede gezegende dienst.
Zullen we in een persoonlijk stilgebed vragen of de Heer God zelf bij ons wil zijn. We beleiden dat ons hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Vanmiddag staan we stil bij Handelingen 3, waar Petrus en Johannes een verlamde man ontmoeten bij de schone poort van de tempel. Deze geschiedenis laat ook zien hoe de opgestane Christus zijn werk voortzet door zijn gemeente. We ontdekken dat de gemeente niet geroepen is om zich terug te trekken uit de gemeente, maar juist midden in de wereld te staan. Oog te hebben voor mensen om haar heen en de bevrijdende boodschap van Christus door te vertellen. Vanuit die gedachte zingen we nu ook Psalm 72 tot versen 4 en 7. Daarin brengen we Messiaanse koning, die recht doet aan de zwakken, vrede brengt en zijn koninkrijk zichtbaar maakt. We zingen Psalm 72. denk dat ik toch een foutje heb gemaakt met de verzen. Dat was een andere tekst dan ik voor ogen had, maar ook een mooie tekst. Mag ik u voorgaan in gebed? Hemelse Vader, dank u wel dat we vanmiddag weer als gemeente bij elkaar mogen komen. Dank u wel dat u ons uitnodigt om naar uw woord te luisteren en daarin u te ontmoeten. Wat is bijzonder dat we dat in vrijheid mogen doen. We bidden u of u deze dienst wilt zegenen. Wilt u door uw Heilige Geest in ons midden zijn en ons hart openen voor wat u vandaag te zeggen hebt. We luisteren vanmiddag naar het verhaal van Petrus en Johannes en de verlamde man. Wilt u ons laten zien wat dit gedeelte ook voor ons betekent? Leer ons om christenen midden in de wereld te zijn met oog voor de mensen om ons heen. Geef ons liefde voor hen die het moeilijk hebben. Moed om niet aan onrecht voorbij te gaan. En vrijmoedigheid om te wijzen op de hoop die er is in de Heer. We bidden u ook voor elkaar. U kent ons met alles wat we meebrengen. Blijdschap, dankbaarheid, zorgen, verdriet, vragen. Te geven dat we in deze dienst ook bemoedigd mogen worden aangesproken en opgebouwd in ons geloof. Dat u ons ook alles wat we doen, het zingen, bidden, luisteren, lezen, geven, gebruiken tot eer van uw naam en ter opbouw van uw gemeente. Dit bidden we uit genade in de naam van Jezus. Amen. We gaan nu lezen uit de Bijbel. We lezen uit Handelingen 3, versen 1 tot en met 10. Er staat boven de kreupelen genezen. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus kreeg hem met Johannes doordringend aan en zei: kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. Tot zover. We hebben zojuist gehoord hoe de Heer Jezus door Petrus en Johannes de verlamde man opricht. Waar mensen hem al jaren voorbij liepen, zag Christus hem staan. Hij schenkt hem niet alleen genezing, maar brengt hem ook tot lofprijzing. Die man gaat de tempel in, lopend, springend en godlovend. En dat is ook de boodschap van Psalm 146. Heer, die God die al trouw blijft, die mensen opricht en recht toe gaan op wie hem hopen, wie op hem hopen. En daarom willen we nu net als die genezen man zingen, God lovend, Psalm 146. Thank you. gemeente van de Heer Jezus Christus. In het boek Handelingen lezen we van het ontstaan en de groei van de christelijke gemeente in de wereld. We komen geweldig mooie dingen tegen, zoals het wonder waarvan we zojuist hebben gelezen. Maar we lezen ook van moeilijke zaken. Er is er vroeg sprake van spanning binnen de gemeente. Er is ook sprake van vervolging en bedreiging. Door alle mooie en minder mooie dingen zien we echter dat de gemeente van de Heer Jezus Christus op een wonderlijke manier groeit in een samenleving waarin zij een kleine minderheid is. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat we juist vandaag de dag veel kunnen leren uit dit Bijbelboek. Er is veel veranderd sindsdien. Maar ook nu is de gemeente een kleine minderheid in de wereld. Net als in de tijd van Handelingen. Met het oog op die overeenkomst bekijken we ook de geschiedenis die we zojuist gelezen hebben. Wat betekenen de opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest voor de vroege kerk in het gewone dagelijkse leven? Hoe stelden de eerste christenen zich op in de samenleving? En dan kijken we ook, en dan kunnen we dus ook terugkoppelen naar onze tijd en onze situatie. Wat betekent het nu concreet voor het leven van alle dag voor ons als gemeente? Maar ook individueel, dat we leden van Christus zijn. We lezen vanmiddag deze tekst met het achterhoofd deze vragen. En dan zien we vooral drie dingen. 1. De gemeente staat midden in de wereld. 2. De gemeente heeft oog voor de wereld. En 3. De gemeente heeft een boodschap voor de wereld. We beginnen nu met het deelonderwerp. De gemeente staat midden in de wereld. Het eerste is dat we als gemeente en als leden gewoon midden in de wereld en het leven staan. We hoeven ons niet terug te trekken uit de wereld. Maar we mogen, sterker zelfs we moeten, gewoon deelnemen aan het maatschappelijk leven. Zo heeft de kerk dat altijd gedaan. Geen afzondering, maar juist de wereld in. Zo deed ook de vroege kerk dat. Kijk maar naar Johannes en Petrus. Zij gaan samen naar de tempel omstreeks het 9e uur. Dat is ongeveer 3 uur 's middags, het gebruikelijke uur. Vlak na Jezus' dood had de gemeente zich afgesloten van de wereld. De deuren dicht en op slot uit angst voor de Joodse leiders. Maar na Jezus' opstanding en vooral ook na Pinksteren gaan die deuren open. En gaan Petrus en Johannes als vertegenwoordigers van de kerk de gewone alledaagse werkelijkheid in. Want dat was de tempel in die dagen in Jeruzalem. Een alledaagse en volstrekt normale werkelijkheid. Het centrum van de Joodse samenleving. Misschien vaak ook niet eens met religieuze motieven, maar ook voor de ontmoeting. Omdat de tempel de plaats was waar het gebeurde. Ze namen dus gewoon deel aan het maatschappelijke leven. Zoals trouwens Jezus dat zelf ook had gedaan. Hij had niet een plek ergens in de afzondering opgezocht en daar een stel vertrouwelingen bij zich geroepen, om daar in alle rust en eenzaamheid bezig te zijn met God. Maar had juist de wereld, het maatschappelijke leven in al haar breedte opgezocht. Dat is eigenlijk de leer van de menswording van Jezus. God komt deze wereld binnen. Niet aan de religieuze rand, maar in het vaak zo harde en kille leven van elke dag. In de levens van mensen waarin scheve verhoudingen zitten. Waarin droefheid is en geweld. Waar schuld is en zonde. Daar kwam Jezus, de Zoon van God, en daar is ook Hij gebleven. Tot aan zijn afschrikwekkende kruisdood. En zo mogen we ook als kerk ook Jezus navolgen op onze weg de wereld in. Het is misschien ook wel goed om even te kijken hoe die vroege kerk de wereld ingaat. Tegenwoordig is er natuurlijk een en al verdeeldheid in kerkelijk Nederland en over de gehele wereld. In de begintijd is het anders, dan is er eenheid. Kijk maar naar Johannes en Petrus. Twee totaal verschillende naturen. Petrus kennen we als een werker, iemand van daden. Als iemand die het hart op de tong heeft en die soms ook wel te weinig nadenkt voordat hij iets zegt. Johannes aan de andere kant was een andere figuur. Misschien ook wel meer op de achtergrond. Maar in ieder geval iemand die goed nagedacht heeft over zijn woorden. Dat kun je ook wel merken aan zijn evangelie. Dat begrijp je niet zomaar, daar moet je je echt in verdiepen. Johannes is meer van het woord. Maar hoe verschillend ze beiden ook zijn, ze trekken hier gezamenlijk het gewone leven in. Als een eenheid. Een eenheid die ze zelf misschien niet hadden gedacht en bereikt. Maar een eenheid die de Geest geeft. Eensgezind gaan de man van de daad en de man van het woord de wereld in. Laat het ook een spiegel voor ons zijn om als gemeente, als gelovigen, deze wereld eensgezind in te gaan. Als mensen die elkaar misschien vanuit zichzelf helemaal niet liggen, maar elkaar wel hebben gevonden rond dat ene geheim van Jezus Christus. kijken we vervolgens naar punt 2. De gemeente heeft oog voor de wereld. Maar dan is de vraag, wat moet je dan als kerk, als gelovige in de wereld, in het leven van alle dag doen? Wat deed, om maar bij de tekst te blijven, de vroege kerk? We lezen een gedeelte uit vers 4. Er staat, en Petrus keek hem met Johannes doordringend aan. Je zou er gewoon overheen lezen, maar het is goed om te zien wat hier gebeurt. Deze verlamde man over wie het gaat, was op een goede positie gaan zitten, bij de schone poort. Eerlijk gezegd weten we niet welke poort dat geweest is, maar de vermoedens zijn toch wel dat het de zogenaamde Nicanorpoort was. En dat was de hoofdweg naar de tempel. Iedereen die het tempelcomplex wilde betreden, ging zo ongeveer langs die poort. En de verlamde had daar ook wel een functie. Want veel van de mensen die naar de tempel gingen, kwamen daar om God te ontmoeten. En als je vlak daarvoor nog een goede daad kon doen, door iemand een aalmoes te geven, dan was dat natuurlijk mooi meegenomen. En laten we wel wezen, zo'n aalmoes is ook zo gegeven. Je hoeft er niet eens voor te kijken. Dus nog even voor de duidelijkheid. Hier zit een man die zijn leven lang al verlamd is. Die waarschijnlijk al jaren bij die plek aan de tempelpoort zat te bedelen. Hij heeft er nooit echt bij gehoord in het gewone leven. Maar zat altijd aan de rand. Een man bij wie iedereen misschien achterloos een muntje in de hoge hoed gooide. Maar die nooit echt opgemerkt werd. Want was het niet de normaalste zaak van de wereld dat hij daar zat? En was het ook niet een win-win situatie? Hij wat geld, de voorbijgangers een goed gevoel? Iedereen in die dagen vond het volstrekt normaal. Net zoals in onze tijd, dat er mensen zijn die het gemaakt hebben. En mensen die buiten de boot van de maatschappij vallen. Mensen die erbij horen en mensen die niet meetellen. En door af en toe wat aan een goed doel te geven, geef je jezelf en passant ook nog een goed gevoel ook. Het was gewoon, normaal. En nu komen Petrus en Johannes langs. Maar ze lopen niet achterloos voorbij en gooien een muntje in de hoed. Maar ze staan stil en kijken met aandacht. Waar iedereen voorbij loopt, en waarschijnlijk alleen maar een hoopje mens zonder naam, zonder karakter en zonder aanzien ziet, daar staan Petrus en Johannes stil en ze kijken. Niet zomaar een vluchtige blik, maar scherp, met aandacht voor de persoon. Petrus en Johannes doorbreken als vertegenwoordigers van de gemeente hier de grens en laten zien, het is niet de normaalste zaak van de wereld. Hier wordt het recht, hier wordt de wereld, zoals God die bedoeld heeft, scheef getrokken. Zoals Jezus dat ook gedaan heeft tijdens zijn omwandeling op aarde. Hij had precies de pijnlijke punten van de wereld blootgelegd en zo ook Gods koninkrijk geopenbaard. Hij was blijven staan bij onrecht, ook juist bij het onrecht in de levens van mensen. Hij is er niet aan voorbij gegaan, maar hij heeft het op zich genomen. Kijk, daar kunnen we iets van opsteken over hoe we nu als gemeente, als gelovigen in deze wereld mogen staan. Door niet maar voorbij te gaan aan onrecht. Door niet maar net te doen alsof het normaal is dat de verhoudingen in deze wereld scheef getrokken zijn. Maar door juist stil te staan bij de mensen die buiten de boot vallen. Door stil te staan bij het onrecht, wat er heerst om te kunnen zeggen, wat er hier gebeurt is niet goed, is niet zoals het bedoeld is. Dat kan in het groot, op wereldniveau, op landelijk niveau, als kerken gezamenlijke stem verheffen. Maar het kan ook in het klein, zoals Peter en Johannes dat doen. Het kan dus ook gewoon in het dagelijks leven om je heen. Als je onrecht ziet gebeuren, als je scheefgroei ziet in je omgeving, als er op je werk op een verkeerde manier met mensen omgegaan wordt. Als je op school merkt dat klasgenoten er buiten vallen. U kunt zelf misschien wel iets bedenken in uw omgeving waar u bij stil zou kunnen staan. Stilstaan en niet eenvoudig doorlopen. Niet je schouders erover ophalen dat er zoveel onrecht gebeurt. En dan komen we bij punt 3. De gemeente heeft een boodschap voor de wereld. Maar zult u zeggen, laten we wel wezen, stil te staan bij nu. Net juist deze verlamden, zoals Petrus en Johannes, leven natuurlijk niet opeens en verbeteren de wereld op. En als mens, als kerk kunnen we de verhoudingen ook nooit helemaal recht trekken zoals ze moeten zijn. En we moeten ook niet de illusie hebben dat wij zelf Gods koninkrijk op aarde kunnen brengen. Dat kan alleen God zelf. Helemaal waar. Maar er is wel iets anders dat we kunnen doen. Petrus en Johannes staan stil bij deze verlamde man. Ze kijken naar hem. En ze vragen hem ook terug te kijken. Ze wilden persoonlijk contact. Niet maar een onpersoonlijke goede daad, die je op je eigen konto kunt bijschrijven. En we kunnen het ons zo voorstellen dat deze man verwachtingsvol omhoog heeft gekeken met de gedachte, dit wordt een mooi bedrag. Maar dan volgt in eerste instantie die anticlimax, zilver en goud bezit ik niet. Ja, waarom vraag je dan mijn aandacht? Zal die man misschien wel gedacht hebben. En dan komen die bekende woorden, maar wat ik heb, dat geef ik u. In het Grieks staat er een woord voor hebben, dat iets anders betekent dan het woord bezitten, dat Petrus gebruikte toen hij het over zilver en goud had. Bezitten betekent voor jezelf houden. En bezit kende de vroege gemeente niet. Dat wil zeggen, ze hielden niets krampachtig voor zichzelf. Maar ze deelden alles. Maar hebben betekent hier ontvangen hebben. Iets wat je gekregen hebt, zoals je een geschenk krijgt. En dan zegt Petrus, wat ik gekregen heb, dat geef ik je. Wat heeft Petrus dan gekregen, kun je je afvragen? Wat heb je als gelovige, wat hebben we als gemeente ontvangen? Wat mag je hier ontvangen als je het nog niet hebt gekregen? Nu, dat is de bevrijding van het leven in Jezus Christus. Vernieuwing van het leven, midden in de wereld, waarin alles scheefgetrokken is. Waarin ook jouw leven scheefgetrokken is. Daar maakt Christus je leven rechtvaardig, dat wil zeggen zoals het bedoeld is. En je mag ook als gelovige al ervaren wat het betekent een ander en nieuw mens te zijn in Jezus Christus. Je hebt het ontvangen, je hebt het niet bereikt. En het is dus ook niet om mee te pochen, maar juist om uit te delen. En dat doet Petrus hier samen met Johannes. Wel op een bijzondere manier, in de naam van Jezus Christus, wandel. Zoals Jezus het leven van Petrus was binnengegaan en had vernieuwd, zo mag Petrus diezelfde vernieuwing van het leven doorgeven aan deze verlamde man. Hij geneest dus niet zelf. Jezus doet het door hem. Heel concreet wordt zijn leven dus vernieuwd. De reden van zijn zwakke sociale status, zijn verlamming wordt weggenomen en zijn leven wordt vernieuwd. De man zag eerst altijd maar een stukje Jeruzalem en dan vooral nog de benen van de voorbijgangers. Maar nu kan hij zelf lopen en gaan waar hij wil. Nu kan hij oog in oog staan met de mensen. Hij kan huppelen van blijdschap en God loven. Jezus bevrijdt hem heel letterlijk. En zo wil Jezus nog steeds bevrijden, levens heel maken. Zo wil God door Jezus ook onze levens nieuw maken, heel maken. Bevrijden van het onrecht wat erin geslopen is. Want zoals deze verlamde het echte leven miste omdat het eenmaal maar bij de poort kon liggen, zo mis je als mens ook het leven als je geen vernieuwing krijgt door Jezus. Dan lig je bij wijze van spreken misschien wel bij de poort van de tempel waar God woont, maar dan kom je er nooit binnen. Je leven moet vernieuwd en genezen worden van het onrecht dat erin heerst. Nu, zoals Petrus en Johannes als vertegenwoordigers van de vroege kerk stilstonden bij het onrecht dat normaal gevonden werd, zo mogen wij als gemeente van vandaag stilstaan midden in deze wereld van onrecht en doorgeven wat we zelf hebben gekregen. Namelijk de vernieuwing van het leven in Jezus Christus. Hier in de kerkdienst gebeurt dat, als we het evangelie verkondigen. En we elke keer weer opgeroepen worden dat geschenk te aanvaarden. Elke keer opnieuw komt die boodschap van bevrijding naar ons toe. Maar we mogen het ook in ons dagelijks leven doen. Om ons heen. In de gesprekken die we voeren. In het leven dat we leven. We mogen de naam van Jezus laten doorklinken. Daar hoef je niet speciaal in een stichting voor te zitten. Dat kun je op je eigen manier doen. En misschien bezit je niet veel talent, niet veel durf. Maar wat je bezit, mag je doorgeven. Die ene naam, Jezus Christus, waardoor levens gered worden. En als je die naam ontvangen hebt, dan is het leven ook een leven in blijdschap, zoals deze verlamde man. Hij is bevrijd van zijn verlamming en genezen. En dan staat zijn leven vanaf dat moment in het teken van vreugde en verheerlijking van God. Zo moeten ook onze levens zijn, lopende en springende en Godlovende, want hij heeft ons bevrijd. Hij heeft ons weer recht gemaakt. Amen. We hebben gehoord hoe Petrus en Johannes niet alleen oog hadden voor de verlamde man, maar hem vooral wezen op de kracht van Jezus Christus. Wat zij zelf hadden ontvangen, dat mochten zij doorgeven. Die opdracht geldt ook voor ons. God zegent zijn gemeente niet alleen om zelf van zijn genade te leven, maar ook opdat zijn naam bekend wordt in de wereld. En dat is precies wat Psalm 67 bezingt. Daarom zingen we nu van deze psalm de versen 1 en 2. Zullen we de Heer dank en bidden. Trouwe God en Vader, dank u dat we deze dienst samen mochten beleven. Dank u wel dat u ook uw woord vandaag weer tot ons wilde spreken. Dank u dat u ons hebt laten zien hoe de opgestaande Heer Jezus ook vandaag nog werkt door zijn gemeente. En dus ook door ons heen. We bidden u, laat het niet bij luisteren naar uw woord blijven. Dat u door uw Heilige Geest in ons verder werken. Zoals wij ook als gemeente u persoonlijk en persoonlijk in deze wereld mogen staan. Geef ons oog voor de mensen die u op onze weg brengt. Bewaar ons ervoor dat we achterloos aan hen voorbij gaan. Maar geef ons dat we aandacht aan de ander mogen geven. Geef ons ook de kracht en vrijmoedigheid om te wijzen op u. Niet omdat wij zelf zoveel te bieden hebben, maar omdat we mogen doorgeven wat we uit genade zelf hebben ontvangen. Wilt u ons gebruiken als getuigen van uw koninkrijk, thuis, op het werk, op school, in de kerk, overal waar u ons plaats geeft. We danken u voor de gemeenschap die we met elkaar mogen ervaren. We bidden voor allen die niet in ons midden konden zijn, vanwege ziekte, ouderdom of andere omstandigheden. Wilt u hen erbij zijn en bemoedigen. Wilt u met ons meegaan in de nieuwe week die voor ons ligt. Bewaar ons, leid ons door uw geest en laat ons leven ter eer van u. Zo leggen wij onszelf en elkaar in uw handen. Hoor ons niet omdat we dit hebben verdiend, maar alleen om Jezus wil. Amen. Dan zal nu de collecte plaatsvinden. Aansluitend zingen we opwekking 334. Heer, uw licht en liefde schijnen. En we bidden daarmee of de Heer ons wil gebruiken als mensen die zijn licht en liefde uitstralen in deze wereld. En getuigen van de naam van Jezus. Beleid ons geloof en laten we dat voor zoveel mogelijk staande doen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van God. De Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. De wereld weer ingaan. Laten we dat doen in het besef dat het een voorrecht is om in de liefde van Christus te leven. En die liefde ook uit te dragen. En daarom zingen we, Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. De gelezen preek is van dominee R.G. den Hertog, de Amsterdam-Amstelgemeente. Zoals Petrus en Johannes de tempel verlieten om midden in de wereld getuigen van Christus te zijn, zo worden wij ook weer uitgezonden. Ga daarom heen onder de zegen van God, waarom we samen zullen bidden. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.